In het boek Openbaring, vordere wij gestag. Nou ja, het lijkt niet zo, want we gaan beginnen met hoofdstuk 10. Al zal ik straks in de inleiding nog wel even weer terugkomen op het voorafgaande. We hebben een aantal gedeeltes, wat in het volg staat, ook al besproken, omdat het op andere momenten slaat, vaak. En vandaar dan ook dat het goed is om, nu maar eens een klein moment van stilte te midden van alle oordelen te lezen. Hoofdstuk 10. En ik zag een andere sterke engel die afkwam vanuit de hemel. En bekleed met een wolk. En de boog moet er staan. En de boog was boven zijn hoofd. Zijn niet schuin gedrukt, dat hoort erbij. Bij zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boek dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde, op het land. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen. Hun stemmen staat er. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zou ik ze schrijven. En ik hoorde een stem uit de hemel die zei, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en dat wat erin is. En de aarde en hetgeen daarin is en de zee en hetgeen daarin is. Dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die bazuinen zal, zo zal de verborgenheid van God vervuld worden, zoals hij zijn dienstknechten, de profeten, heeft verkondigd. En de stem die ik gehoord had uit de hemel sprak opnieuw met mij en zei, ga heen, neem het boekje dat geopend in de hand van de engel is, die op de zee en op de aarde staat. En ik ging weg naar die engel en zei tot hem, mij dat boekje te geven. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op. En het zal je buik bitter maken, maar in je mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekje uit de hand van de engel en ik at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tot mij, je moet opnieuw profeteren tegen, niet voor, maar tegen, vele volken en natiën en talen en koningen. Geen tongen nu, maar koning. Goed, eventjes een resume van wat er in de afgelopen tijd is geweest. We hebben een paar maanden niet gehad, dus vandaar dat het kan zijn dat de lijn weer een beetje moet worden opgeschreven. Het is de periode na de opname, na de tijd van de gemeente, waar het grotendeels gaat in het boek Openbaring. De pijl hier links is de omschrijving voor het wegrukken van de zoon van de vrouw, oftewel van de gemeente. Dan is er sprake van een periode van 7 jaar, 2 x 3,5. Voor een verdrukking, een moeite en een verdrukking voor Israël. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Dat verhaal gaat ook hier weer op. Eerst voor Israël. De verdrukking met de antichrist die daar de macht heeft. En die dus in één lijn staat met de wereldheerser. En dan gaat het om een periode van 33 jaar. Over de heidenen. En dat is eigenlijk een omschrijving voor de volkeren. Volken. Alle volken op aarde. Principieel zijn dat er 70 volgens de Bijbel. Wel, als die periode van 33 jaar geweest is, dan komt er wordt er een troon in Jeruzalem gezet. En dan worden de volken die nog leven, die worden daar dan geoordeeld en gescheiden als bokken en schapen. Schapen en bokken. En vanaf dat moment vindt het begin plaats van de nieuwe tempel die dan wordt opgericht in de stad Jeruzalem. En de waardering voor het volk Israël over de hele wereld. Daar waar het nu steeds kleiner en kleiner wordt, zal het ooit in de toekomst steeds groter en groter worden, maar wel op de tijd van de Heer en niet op de tijd die men zelf dus denkt. We hebben gezien ook dat er op een gegeven moment eerst een aantal zaken komen. Als we even teruggaan naar Openbaring 6, worden er dus zegels. Zegels genoemd. Die zijn eigenlijk allemaal, die zes zegels in ieder geval, tot met zeven. Die gaan eigenlijk over Israël en over de situatie van Israël. En als die zegels geweest zijn, dan zien we dat er, hoofdstuk 8, als het zevende zegel geopend wordt, dan zijn er zeven engelen te zien, die zeven bazuinen gegeven worden. Dus in het zevende zegel krijg je in één keer zeven bazuinen. Die nu niet meer voor Israël gelden in eerste instantie, maar voor de mensheid als zodanig. Dus dat is het vervolg. En die zeven bazuinen geven dus een aantal gebeurtenissen aan die over de wereld en over de mensheid gaan komen. En dat zijn er nogal wat, want die zeven bazuinen, die worden eigenlijk later weer opgepakt, in hoofdstuk 16, in zeven violen. Wanneer dus die zeven bazuinen worden eerst genoemd, en dan na verloop van tijd heb je dus zeven violen, dat zijn toonschalen, het zijn van die platte schalen waar men over het algemeen dus wat materiaal in heeft dat men kan uitgieten op de een of andere manier. Dan is het ook zo dat de eerste bazuin eigenlijk correspondeert met de eerste viool, daar hebben we het uitvoerig over gehad, waarmee dus de eerste bazuin het begin van een oordeel aangeeft en de viool eigenlijk de uitwerking, wat het uiteindelijk tot stand brengt. Dat betekent dus dat de bazuinen kun je dus in de 33 jaar wat meer in het begin zetten. En dan zijn de violen, die schalen, zou je dus kunnen noemen, degene die dus aan een stuk door de resultaten en de gevolgen van wat die bazuinen hebben tot stand gebracht, laten zien. Nu is het zo dat ik dit een beetje op deze manier teken, want maar dat wil nog niet zeggen dat niet iets preciezer kan. Maar ik ga even terug naar Openbaring 9, 8 vers 13. Daar staat, om even de lijn weer op te pakken: en ik zag en hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel, en die zei met luide stem: wee, 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 degenen die op de aarde neerwonen, vanwege de overige geluiden eigenlijk van de bazuin van drie engelen die nog zullen bazuinen. Er komen dus op dit punt nog drie bazuinen aan. En dus betekent dat dat die bazuinen, ja, eigenlijk de hele periode door, ik zal het iets preciezer tekenen, de hele periode door plaatsvinden. Eerste bazuin en dan krijg je een eerste viool. En dat gaat zo door en dan krijg je over hier de zevende bazuin. En dan moet dus ook eigenlijk bij de zevende bazuin, moet dan dus ook de zevende viool als uitwerking worden genoemd. Dat komt dus steeds dichter bij elkaar. Die bazuinen zijn dus allemaal onderdelen van oordelen die God op de een of andere manier in de wereld, in het midden van de mensheid, toepast. Er staat ergens in Jesaja dat hij de mens zal maken als fijn goud van Ophir. Dat betekent niet zozeer van dat ze allemaal zo prachtig eruit zullen zien, maar veel meer dat het dus een decimering van de mensheid is. Alles of iedereen die zich wezenlijk heel bewust tegen alles wat met God te maken heeft, met Jezus Christus te maken heeft, afzet, die zullen er inderdaad gedood worden. Daar gaat een tijd overheen, want hoe komt dat nou dat er zo'n tijd overheen gaat? Omdat die mensen de boodschap eerst moeten horen. Want hoe kan iemand geloven als het hem niet gepredikt is? Dus stuurt God na de eerste zeven jaar 144.000 Israëlieten erop uit. 2 en 2. Zoals hij dat al met de discipelen deed in het begin. In Matthäus 10 bijvoorbeeld worden ze uitgezonden. Eerst de 12 en daarna de 70. Dus je ziet dat ze ook uitgestuurd worden, maar eerst naar Israël. En deze, die zijn al door de Heer verzameld en die worden uitgestuurd de hele wereld rond. En dat zijn de mensen die, als je ze ook maar een beker koud water geeft, dat dan je loon groot zal zijn in de hemel. Want de mensheid wordt in die tijd wel degelijk gecontroleerd van alle kanten. Het beker brother is watching you begint aardige vormen te krijgen. Dus die 144.000, die gaan prediken en die brengen wezenlijk overal de boodschap. En als dat via allerlei moderne apparatuur gezien wordt, uiteraard, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat is wel degelijk. En ze zullen nooit gedood worden, maar ze zullen wel, nou ja, aan alle kanten uitgejouwd worden, belachelijk gemaakt en dergelijke meer. Maar hun prediking en het getuigenis van hun prediking, dat zal er niet om liggen. We hebben het nog niet gehad, maar uiteindelijk zie je dat ook hun werk, hoofdstuk 14, openbaring 7 staat de komst van die 144.000. Openbaring 14 zien we het resultaat. Dat zie je staan, dus en ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem de 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven op hun voorhoofden. In tegenstelling tot waar de naam 666 is geschreven op de voorhoofden van heel veel anderen. En die zongen een nieuw lied. Vers 4, zij zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Dat wil zeggen, die zich dus helemaal geconcentreerd hebben op het werk van de Heer alleen. Zich niet hebben ingelaten met alle visies en gedachtegangen van de mensheid, maar gewoon hun boodschap gebracht hebben. Daar staat dus ook, want zij zijn maagden. Het gaat hier niet zozeer om de seksuele kant, dat zal ook wel, maar vooral om het feit dat zij zich door de mensheid en door de liederlijkheid van de zonde die er in de wereld is, niet hebben laten beïnvloeden. Vandaar dat er ook staat, zij zijn maagdelijk en dus mogen ze het lam volgen waarin dat ook gaat. Dus die 144.000... die krijgen een fantastische positie, maar voordat het zover is, als met alles zo, is er dus wel degelijk sprake van vernedering. Ook vernedering op grond van het evangelie. Niet alleen maar omdat er nog een zonde in ons leven is, op bepaalde zaken, dat kan ook. Maar het gaat nog een stap verder. In de trouw en in de liefde naar de Heer toe, gaat het zover dat iemand ook in de ontwikkeling zo gegroeid kan zijn, dat hij getuige voor de Heer is. En zo gauw dat getuigenis komt, dan krijg je pas dat de wereld of de mensen om je heen op de een of andere wijze gaan opstaan. Zo gauw je niks zegt, dan heb je een rustig leven. He, maar de Heer die zegt ook dat hij verwacht van zijn kinderen dat ze op een gegeven moment een getuige van hem zijn. Hoe dan ook. En hij leert ons zelf al hoe dat moet, maar het is wel degelijk dat wat gebeurt. Deze getuigen, wel die zullen in die barbaarse tijd van 33 jaar, die ongelofelijke wereld die vijandig tegen God gemaakt is al, maar dan helemaal wordt, zover zitten we daar echt niet meer vanaf, is het wel degelijk een behoorlijke opoffering om dan voor God te gaan staan, maar als het eenmaal Joden zijn en Israëlieten die zich wezenlijk bekeerd hebben, die Jezus gisteren ontmoet hebben, dan reken erop, dan zijn ze ook niet te houden. En dat is ook juist de bedoeling. Ik denk ook dat dat volk het enige volk is op aarde, wat het op die manier kan. Daarom heeft God dat jongetje uit de klas uitgekozen om dat doel te bereiken. En niemand anders. En ook al is het een soort Jona die precies de andere kant uitgaat als wat de boodschap eigenlijk zou moeten zijn. Na 2 dagen, na 2000 jaar komt hij toch weer aan land. En dan vervolgens gaat die Jona, dat Israël, gaat alsnog prediken. Wel met de gedachte misschien van wij zitten goed en we wachten af hoe God de zaken dan bestrijden gaat, maar niettemin, het is wel degelijk bij dat volk een volk van trouw. Nou, we zitten dan dus in die zeven, in die periodes, in zeven bazuinen, die dus uitlopen op violen. En dat is hoofdstuk 16, we hebben die vergelijkingen met elkaar gemaakt. We zagen in hoofdstuk 9, de vijfde engel heeft gebazuind, dat is het eerste wee. Hoofdstuk 9 vers 13, de zesde engel heeft gebazuind. Daar moet ik nog even op door. Want daar wordt dan gezegd, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Er zijn kennelijk vier engelen, afhankelijk van de Satan. Die zijn gevangen genomen op een bepaalde tijd. En die worden daar onderuit dus bewaakt en bewaard. Tot het moment waarop God ze loslaat en ze het nodige dan tot stand gaan brengen. Ze kunnen ook niet anders dan dat. En de vier engelen zijn ontbonden, die bereid waren, dus ze waren daarvoor gereed gemaakt en neergezet, tegen de uren en de dag en de maand en het jaar. Exact dus daarvoor. Opdat, met de bedoeling dat ze het derde van de mensen zouden doden. Dat was hun doel. Ze kunnen ook niet anders dan dat. Dus zij worden gebruikt, het zijn engelen van de Satan overigens, ooit trouw aan God, maar vervolgens met de Satan meegegaan. Die zijn dus een tijd lang gebonden geweest. God heeft ze gezet onder een bepaalde gevangenschap, tot een moment waarop exact het is dat ze zeggen, nu moeten ze eruit. Dan komen ze eruit en dan gaan ze zorgen voor een confrontatie in de mensheid die ze weer niet kent. Het derde van de mensheid. Nou, het is al meer dan 6 miljard, maar tel uit je winst, dat wordt nogal wat. En het getal van die legers, van de ruiterij, was tienduizenden van tienduizenden. Dat tweemaal hebben de betere handschriften niet. Dus tienduizenden van tienduizenden, als je dat welke afmiddelvuldig moet dat dus in de miljoenen zijn. En ik hoorde hun aantal. En ik zag ook de paarden in het gezicht. En die er waren hadden vurige en paarse en zwavelachtige borstwapenen en harnassen. En de hoofden van die paarden waren als de hoofden van leeuwen. En uit hun mond ging vuur en rook en sulfur. Wel, hij moet dat omschrijven. Hij ziet daar dingen die hem natuurlijk ook overweldigen. En hij omschrijft dan maar gewoon dat wat hij ziet. Je zou je kunnen voorstellen dat dit dus oorlogstuig is. Mensen met oorlogstuig, hoe dan ook. En door deze drie plagen werd het derde van de mensheid gedood. Dus dat is nogal wat. Dus betekent dat hier om en nabij in die 33 jaar in de mensheid die engelen bij Babel bij de Eufraat, dus een derde van de mensheid gewoon doden. Dat er oorlogen komen onderling die dus massa's mensen tot stand brengen en die ook massa's doden zullen brengen. En dan is het probleem dat de rest van de mensen, die dus niet gedood zijn, dus we gaan even uit van de 4 miljard die er dan nog wel zijn, zal wel anders wezen, maar goed, staat in vers 20, en de rest van de mensen die niet gedood zijn door die plagen, hebben niet de consequentie eruit getrokken. Ze hebben zich gewoon niet bekeerd van de werken van hun handen. Namelijk dat ze de demonen niet zouden aanbidden. Het is duidelijk dus het aanbidden van demonen. Het is duidelijk het aanbidden van de Satan, die immers de macht heeft in die tijd. En de God van die eeuw is nog voor korte tijd. En het is werkelijk Satans aanbidding. Hoewel ongetwijfeld velen zullen denken dat ze God, tussen aanhalingstekens, aanbidden. En ook alle andere afgoden die daar dus zijn. En ze hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslaan, van hun moord. Dus dat is, je bent je leven echt niet veilig in die tijd. Nog van hun gifmengerij, nog van hun hoerij, nog van hun dieverijen. Wat je dus tegenkomt, deze vier. Nou, dat is in wezen het tweede W. Nu staat dat tweede W, merkwaardig genoeg, in hoofdstuk 11 vers 14. Dat zou eigenlijk... dat is een beetje merkwaardig dat het onder 11 staat, maar goed, daar komen we nog een keer op. Daar staat het tweede W, dat is dus de zesde bazuin, is weggegaan, zie, het derde W komt spoedig, komt snel. Maar goed, het is dus het is apart dat dat dus op deze manier gezegd wordt. Omdat iets dergelijks ook voorkomt in de periode van Israël, vlak voor het eind, wordt het hier dus gezet achter het verhaal van die twee getuigen. Hoewel het historisch gezien, twee getuigen in het begin van die 40 jaar optreden, dus in de eerste jaar, terwijl we hier dus al een tijdje verder zitten. Maar het neemt niet weg dat het daar toch even neergezet wordt, maar daarover een andere keer. Dan komen we in hoofdstuk 10. Dat is een merkwaardig rustig moment, alsof je weggeplaatst wordt van die hele drukte en van die ellende en van die narigheid die er dus op aarde plaatsvindt in deze periode. En dat is werkelijk niet gering. En dan zien we dat de Heer zegt ook, er zal een verdrukking zijn zoals die nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Dus een moeilijker periode voor de mensheid dan die zal er niet zijn. Wel, dan zien we dat er in hoofdstuk 10 in één keer een tussenfase is. Alsof de blik eens even afgericht wordt van alles wat met die oordelen te maken heeft. En gekeken wordt naar de geestelijke kant, naar de Heer en naar de apostel die wel trouw is en eventueel anderen. En ik zag een sterke engel. Sommige handschriften hebben anderen erbij, anderen weer niet. Ik heb het tussen haken staan. Het is niet fout, maar je kunt niet precies zeggen welke nou wel of niet klopt. Dus Ik zag een andere engel, een sterke engel, afkomen. Die afkwam uit de hemel. Die naar beneden kwam, staat er letterlijk, uit de hemel. Bekleed met een wolk. En de boog, regenboog uiteraard, die was op zijn hoofd, of boven zijn hoofd kan ook. En zijn aangezicht was als de zon. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Dus er worden een paar dingen genoemd. Dat aangezicht als de zon, het staat in Matteüs 17 vers 2. De teksten staan eronder, dus dat is wel makkelijk in dit geval. Matteüs 17. Dan gaat het in een tussenmoment op de verheerlijking op de berg. Vers 1 zegt van 17. En na 6 dagen nam Jezus met zich mee, Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, en bracht hen op een hoge berg alleen. Dat wil zeggen de andere discipelen niet. En hij werd voor hun ogen, veranderd van gedaante. Een metamorfose krijgt hij hier. En zijn aangezicht blonk als de zon. Hier heb je hem. En zijn kleren werden wit als het licht. Nou ja. Dus het gaat hier om Jezus in een metamorfosische uitdrukking daar. Plotselinge verandering van gedaante. Dat bestaat dus in die wereld van het koninkrijk. Dat hebben we misschien niet gezien, maar we gaan ook uit van het geloof. Dat is één. En zijn voeten, er wordt van gezegd dat ze waren als pilaren van vuur. Dat staat in het begin van Openbaring. Hoofdstuk 1. Vers 15. Dan gaat het ook om de verschijning van de Heer Jezus. In zijn opstandingsgestalte, dus in zijn nieuwe gedaante. En staat in vers 15, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk, kopergelijk, en gloeiden als in een oven. Overigens, die stem is toch wel goed om even te horen. Zijn stem als een stem van vele wateren, oftewel volkeren. Dus hij kan iets zeggen en dan komt het steeds verder en verder en het wordt alleen maar luider. Nou, dat deze engel, hoofdstuk 10 dus, Jezus moet zijn, dat zal ongetwijfeld. Maar hij wordt engel genoemd. Waarom wordt hij een engel genoemd? Omdat een engel een boodschapper is. Namens God de Vader in dit geval. Dus kennelijk komt hij nu met een boodschap. En die boodschap die geeft hij aan Johannes. Dat is wat hier staat. Vers 2. En met in zijn hand staat er letterlijk een boek. Apart is iets verderop staat er weer een boekje. Maar hier staat eigenlijk een boek. Net zo goed als dat in meerdere teksten staat van Openbaring, dat gewoon een boek is. Dus ik hou het even op een, niet het verkleinwoord, maar gewoon een boek. En met in zijn hand een boek, geopend. En hij zette zijn rechtervoet op de zee. En de linkervoet, uiteraard, op het land. De zee staat hier over land. Dat wil zeggen, als je met je voet ergens op gaat staan, dan is het onder jouw macht. Dan heb je daarover de macht. Jij staat daar boven. Dus betekent het dat, dat iemand dus ook daar zeggenschap over heeft. Het is zelfs zo dat bij een gedeelte land dat een Israëliet in het Oude Testament dus zou kunnen kopen, werd dat dus ook zichtbaar gemaakt doordat men de voet op dat land zette, waardoor dus eigenlijk een eigendomsakte verbeeld werd. Hier staat het ook dat hij dus zijn voet zit op de zee, zijn rechtervoet zelfs op de zee en zijn linker op het land, aarde, land. Waarom staat dat? Want dat staat tot 2 keer toe. Iets verderop staat dat ook nog in vers 8, geloof ik, of in ieder geval in vers 8 hier. Daar staat hij ook nog een keer. Dus als hij zijn rechtervoet, rechts in de Bijbel, heeft te maken met de verhoging. En links heeft te maken met de vernedering. Waarom zou God Nineveh niet sparen? De inwoners van Nineveh die het onderscheid, zo eindigt Jona, boek Jona, die het onderscheid tussen linker en rechterhand niet kennen. De Heere is verhoogd en gezeten aan de rechterhand van God. Rechts betekent verhoging, op zich betekent verhoging. Links betekent vernedering. De Heer is dus degene die uitdrukt op deze manier dat hij in het land waar hij de macht over heeft, Israël, vernederd is geweest, zijn linkervoet. En dat hij als machthebber zeggenschap heeft over de wereld, de mensheid, de zee, de volkeren, hè? Zee en de volkerenwereld. Dus hij heeft de macht over de zee en hij is vernederd geweest in het land. Dus het geeft iets aan van zijn dood en van zijn afsterving, zijn dood. En het geeft iets aan van zijn macht en opstanding en zijn positie die hij nu heeft. Want zoals de Heer die weg van vernedering naar verhoging is gegaan, zo verwacht hij van elk van zijn leerlingen, van zijn volgelingen, diezelfde weg. Weliswaar in wat minder zware vormen als hij heeft gekend natuurlijk, maar toch, de weg van vernedering maakt de weg van verhoging. En dat wil hij doorgeven aan Johannes. Dat moet Johannes dan duidelijk maken en dat zal ook gebeuren. Goed, hij zet dus zijn voeten zowel op de zee als op het land. Hij geeft aan dat hij macht heeft, waar dan ook. En hij riep, dat werkt goed kratzo, dus eigenlijk hij schreeuwde met een grote, dat wil zeggen een luide stem, zoals een leeuw brult. Hebben we weer een aanknopingspunt dat dit de Heer Jezus is. Waarom?
De
leeuw van Juda. Hoofdstuk 5 vers 5. Openbaring 5, vers 5, daar staat dat, de leeuw van Juda. En een van de oudsten zei tegen mij, ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek, er staat hetzelfde woord, te openen en zijn zeven zegelen. En zijn zeven zegelen, zo je wilt, te verbreken. Het boek, waar het gaat om de verborgenheid die geopenbaard wordt. Nu is het aparte dat diezelfde Heer, die dat boek geopend heeft, nu met datzelfde boek komt, want ik neem aan dat het eigenlijk hetzelfde boek is, en dat geeft hij nu vervolgens door aan Johannes. En die moet dat nu gaan uitbrengen, want het eind van dit hoofdstuk zegt hij, je moet opnieuw profeteren tegen volken, vele volken en naties en talen en zelfs koningen. Met andere woorden, het feit dat hij dat boek in de handen krijgt, dat moet hij zelfs opeten, waarover straks, maakt eigenlijk dat hij dus een opdracht krijgt van God om weer verder te gaan. Het is nog niet afgelopen, hoewel je zou zeggen, nu is het toch wel zover met al die verdrukkingen. Dan zie je toch weer op de achtergrond dat er nog meer op het spel gaat, staat. En dat moet ook geopenbaard worden. Sommige dingen niet, maar de andere wel. Hij riep dus met een grote stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen. Punt. Hun stemmen staat er niet. Wel in het vervolg, maar niet hier. De zeven donderslagen. Nou ja. Hoofdstuk 6 vers 1. Donderslagen gaat me even om. 6 vers 1. Daar wordt één van de vier wezens, dat is één van de uitdrukkingen wijzen van de Heer Jezus Christus, wordt hier genoemd. En ik zag dat het lam een van de zegelen geopend had, of opende, en ik hoorde een van de vier wezens zeggen, als de stem van een donderslag, kom en zie. Dus een van de wezens heeft hier een stem als een donderslag. Dat betekent dus, als de Heer spreekt, en hij spreekt als een leeuw, hij brult dus als een leeuw, dat is echt niet zachtjes, dan is het vervolgens zo dat zich dat uitdijt naar buiten toe. En het geluid wordt dus al meer en meer. Het wordt vergroot, het wordt ruimer gemaakt en versterkt in zogenaamde zeven donderslagen. Op een gegeven moment is de Heer Jezus in Israël, dat in een van de evangeliën. En dan zijn ze aan het spreken. In één keer is er een donderslag. En zegt de Heer, die stem was niet om mij, maar die was om jullie. Dus met andere woorden, die donderslag wordt daar vergeleken met de stem uit de hemel in dit geval. Hier heb je weer donderslagen, 7. Ik kan niet anders onderstellen dan dat het te maken moet hebben met 7 engelen die het woord van God of dat wat hij zegt naar buiten toe verder uitdragen. Ongelooflijk. En dat boekje dat hij in zijn rechterhand had en dat hij vervolgens uitbrult als een leeuw, dus als de koning, hij als de koning over de hele mensheid, die brult het uit en het wordt alleen maar verder gedragen door die 7 donderslagen. Dus door die 7 engelen die dat verder brengen, zo stel ik me voor. En dan is het apart, zegt vers 4, en toen de 7 donderslagen hun stemmen gesproken hadden, stond ik op het punt om ze te schrijven. Dus er werd dingen gezegd. Ik stond op het punt om op te schrijven wat ze zeiden. Er waren dus duidelijke woorden die hij kon verstaan. Hij kon het verstaan, hij snapte ook wat er gezegd werd. En ik hoorde een stem uit de hemel die zei, dat tot mij staat er niet, dat is natuurlijk wel zo, maar dat is door handschrift is dat erbij gezet. De basishandschriften hebben dat niet. Verzegel dat wat de 7 donderslagen hebben gesproken en schrijf dat niet op. Dus het moet geborgen blijven wat die 7 donderslagen, wat die leeuw van Juda eigenlijk gebruld heeft. En wat in een enorme lawaai, in een enorme expressie naar buiten toe gezegd is. Maar de inhoud daarvan moet niet door op de harde wijze gezegd worden. Dat moet verborgen blijven. Er moet wel wat gezegd worden, maar dat is met het boekje. Niet met deze donderslagen. Hij geeft dat boekje en dan moet Johannes, die moet met dat boekje aan de gang. En die donderslagen, dat moet hij verbergen, daar moet hij niks van zeggen. Vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand, moeten staan, rechter is weggelaten, zijn rechterhand op naar de hemel. Hebben we meer. Zijn rechterhand. God doet zijn volk uitgeleide, redt haar met zijn rechterhand. Rechterhand is de handeling van de verhoogde. Maar ook het verhoogd handelen van God ten opzichte van zijn volk. En dus de rechterhand opheffen om te zweren. Dat is natuurlijk iets wat men heeft overgenomen in de rechtspraak. En hij zwoer, verleden tijd van zweren. Dat wil zeggen duidelijk juridisch bij de hoogste die er is spreken, bij hem die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Wanneer is dat? Nou, dat is nogal wat. Hebben we nu? Nu. Gedurende de eeuwen der eeuwen nou. Je hebt deze eeuw en de toekomende eeuw. Deze eeuw is de God van deze eeuw. Dat is dus de hele sfeer, de hele omgeving, de hele wereld, de vorm van denken onder de macht van de Satan. Dat is tot aan de 1000 jaar, dus tot aan het eind van deze 40 jaar, als de Heer zijn troon opricht, want dan wordt Satan gebonden. Dus dan heeft hij de macht niet meer. Dan is de enige die nog macht heeft, dat is de Heer, gedurende 1000 jaar. Dat wil zeggen, die macht gaat wel door. Maar gedurende 1000 jaar is zijn wet, die van Jeruzalem uitgaat, over de hele wereld. En dan wordt er even een knipoog naar de islam gebracht, doordat iedereen elk jaar, iedereen van de hele wereld moet elk jaar naar Jeruzalem optrekken. Dus dat wordt maar peanuts dan, als je dus maar één keer in je leven naar Mekka moet. Dus dat is wel duidelijk dat als er werkelijk wat gegaan moet worden, dan moet er ook goed gegaan worden. En er kan maar één zijn die dat dus weet. En die dat dus op een goede manier doet. 1000 jaar afwezigheid van de Satan in deze wereld.
En wordt er dan wel, sterven er ook wel mensen?
Zeker. Die sterven maar niet voor 100 jaar. 100 jaar krijgen ze de tijd. En als een 100-jarige op een gegeven moment, als jongeling staat er dan, als die dus weigert om God op de een of andere wijze dan ook maar te dienen, of bijvoorbeeld nooit daar naartoe te gaan, dan wordt hij gedood, ja. Maar niet voor de 100 jaar. Dus in 1000, deze mensen kunnen dus in principe ook weer oud worden, net zoals voor de zondvloed, zeg maar. Waren mensen ook heel erg oud, dus er moet een verandering Er zal een verandering van de hele ecologie, van de hele schepping in allerlei vormen plaatsvinden. Dat zal ook ongetwijfeld met deze toestanden in deze verdrukking te maken hebben. Maar het moet zo ontzaglijk wezen, want er wordt gezegd op een gegeven moment dat in die 1000 jaar bijvoorbeeld de ploeger achter de maaier aan zal gaan. En dat men dus 12 keer per jaar kan oogsten. Dat is ook wel nodig, want vanuit Israël wordt alles getransporteerd naar de wereld. Dus de mensheid, alle volken zijn afhankelijk dan in die 1000 jaar van het volk Israël. Dat kun je nu nog niet bepaald voorstellen, maar het is wel degelijk iets waarvan God zegt dat gaat gebeuren.
Net zoiets als Jozef.
Wat zijn?
Dat is net zoiets als Jozef.
Ja, zoals de, ja, die Jozef was een type van de Heer Jezus natuurlijk, maar toch is het uiteindelijk zo dat die, dat na die 1000 jaar Satan voor korte tijd wordt losgelaten, want de Satan is niet de enige die opstandigheid maakt. Dat zit ook in de harten van mensen. En als God komt met regels, dan is de menselijke natuur zo, dat is altijd zo, dat als je iets moet, dat je iets hebt, hoe kom ik hier onderuit? Er is 1000 jaar lang niet onderuit te komen, dus veinzend aanvaarden de volkeren uw beleid, staat in een van de psalmen. Ze doen net alsof ze erachter staan, maar in hun hart, nou, dan vinden ze het maar niks. Maar het is nu eenmaal zo dat God de macht heeft, dus als de mensen dat niet doen, gaan ze dood. Nou, dan kiezen ze maar eieren voor hun geld en dan doen ze maar wat er moet gebeuren. De eerste 300 jaar gaat prima. Daarna gaat de opstandigheid komen. Waarom? Nou, de eerste 300 vrouwen van Salomo, Shlomo, de vredevorst, daar komt de vredevorst straks. Die eerste 300, dat waren prinsessen. Trouw. Daarna ging je ook van andere volken prinsessen en bijvrouwen enzovoort nemen. En toen ging zijn gerichtheid op God, die dwaalde af. Dus ook in de jaren, dat waren er nog 700, dus, of andersom, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval is het zo dat dus de gehoorzaamheid aan God innerlijk steeds minder wordt. De mensheid neemt toe en op een gegeven moment, ja, kinderen van kinderen die dit niet meer hebben meegemaakt, die horen die verhalen wel, dus ze moeten de geschiedenis van de grote verdrukking of in Israël en alles moeten ze kennen. Dat wordt op de christelijke of andere dan christelijke scholen zijn er niet, dus dat is ook wel weer heel handig in die tijd. Maar dat moeten ze dus allemaal leren. Dat is een ideale tijd, zou je zeggen. Toch is de opstandigheid van de mens zo groot dat hij, nou ja, heel goed weigeren kan om uiteindelijk zijn hart te geven. En omdat het gaat om een wet en om het uitvoeren van dingen, wordt dus die mens niet aanstonds gedood. Maar Satan is degene die dus enorm goed op de harten van mensen kan inspelen, vooral als ze zich niet richten op God. Dus wordt hij, is hij nodig, voor korte tijd losgelaten, 80 jaar is dat, en dan komt de grote witte troon. Nou, die maar groot maken, de grote witte troon, op lijn 20. En dan krijg je een nieuwe hemel, nieuwe aarde, de eerste hemel en de eerste aarde verdwijnen, God kan dingen weg toveren waar wij niet kunnen. De nieuwe schepping, zet maar even NS, als je het maar niet verward met een vervoersbedrijf hier in Nederland, maar nieuwe schepping, waarop nog mensen zijn die weliswaar voor God gereinigd zijn, maar nog geen kennis van zaken hebben en dus ook niet in de stad kunnen komen. Er is nog een onderscheid in die nieuwe schepping, zeg maar even kort. En elke keer is hier sprake van eeuw. Daar is ook sprake van eeuw. Een eeuw is hier niet 100 jaar, is het Griekse woord wat aion. Zo staat er, en het werkwoord aion in het Grieks betekent blazen, ademen. Dus een aion is een sfeer. En dat kan een tijd lang zijn, maar dat hoeft niet per definitie 100 jaar te zijn. Dus in die sferen van de inblazing van God en van zijn leven, kunnen er dus nogal wat sferen plaatsvinden. En er gaan sferen uit boven andere sferen. Er zijn sferen die lager en die hoger zijn. De sfeer van de bevolking over het algemeen is een andere sfeer, een andere belevingswereld dan de sfeer van de vorsten bijvoorbeeld. Nou, als het gaat om de eeuwen der eeuwen, dan kennen we ook de uitdrukking de vorst der vorsten. Wat wil dat zeggen? De vorst der vorsten.
De hoogste vorst.
Dat is de hoogste vorst. Dus er zijn eeuwen der eeuwen, dat wil zeggen er zijn sferen die hoger zijn, belangrijker zijn, intensiever zijn dan andere sferen. Maar die God, degene die leeft tot in of gedurende de eeuwen der eeuwen, die dus nooit opgehouden heeft te leven, maar die dus ook niet alleen de eerste eeuwen van deze wereld, maar ook die toekomende wereld bestuurt en leidt, die God, die wordt nu aangeroepen eigenlijk. Dat is wat hier staat. Dus die sfeer, ik laat het er verder even bij, maar al die sferen, ook van de duizend jaar, ook van de nieuwe schepping, dat gaat door, want op de nieuwe schepping is nog niet alles zuiver. Dus moet de zoon ook daar nog als koning heersen, totdat God alle vijandschap, namelijk ook de dood, onder zijn voet heeft gelegd. Als dat het geval is, het staat in 1 Korinthe 15, dan zal ook de zoon zich aan de vader onderwerpen, totdat God is alles en in allen. Dan is alles God en God is alles. Allen zijn God, bij elkaar genomen in één heel groot goddelijke eenheid, want dat is de wens van God. Alle geloven van alle tijden komen daar dus in die sfeer, krijgen ze een plaats ergens. En dan is dus ook meteen zo, als die sfeer zo gaat, dat God is alles in allen, dan is ook de hel die brandt tot in de eeuwen der eeuwen voorbij. Want als God alles God is, wat er staat in 1 Korinthe, dan is alles erbuiten weg. Dus de poelsvuurs brandt zolang er materiaal is om te branden. Zo gauw dat materiaal op is, houdt het op.
Wordt
het teniet gedaan. Als alles teniet gedaan wordt, Satan dus ook is, zal de laatste wel zijn. En dan is dat dus voorbij. Dan is dat ook helemaal niet meer nodig, want dan is de existentie weg. Dat vindt God niks, want hij wil graag dat ieder mens die uiteindelijk zijn geest ontvangen heeft, zijn adem ontvangen heeft, met de bedoeling dat hij tot eer van God gaat leven, leert leven, die moet hij loslaten. Terwijl er toch iets van hem in die persoon zat. Maar het heeft niet geholpen, die persoon heeft dat niet aangeraakt. Die adem, die geest, die is aan het eind van het leven gewoon weer uit hem weggenomen en keert dan terug tot God. En heeft dan niet de functie kunnen doen omdat die persoon geweigerd heeft op de ene manier. Dat moet voor God elke keer weer echt verschrikkelijk zijn. Nou goed, hoe dan ook. Het is niet dat hij dat leuk vindt, maar het is wel de consequentie van het feit dat iemand weigert om gereinigd en geheiligd te worden op de manier zoals God dat wil. En dus met God ingemaakt kan worden. Dat is een keuze die een mens natuurlijk uiteindelijk zelf heeft. Dat is de eeuwen der eeuwen. Ik ga weer even naar Openbaring 10. Hij zwoer bij hem die leeft gedurende de eeuwen der eeuwen. Dat wordt dan genoemd alle eeuwigheid. Maar eigenlijk staat er gewoon eeuwen der eeuwen. Ik heb ook liever dat je dat neerzet, omdat je... anders dan gaat het alleen voorbij aan de gedachte van die sferen. Dan lijkt het alleen maar van dat hij altijd blijft leven. Nou, dat zijn er meer die dat worden, dankzij hem. En die de hemel geschapen heeft en hetgeen erin is. En de aarde en hetgeen erin is. De zee en hetgeen erin is. Dus hemel boven, aarde beneden, zee, dat wat er onder de aarde is. En dan moet er dit staan. En de zee en hetgeen daarin is, dubbele punt. Er zal geen tijd meer zijn. Dat zegt hij. Het Griekse woord hoti staat er. En dat betekent dat je een dubbele punt moet maken. En dus wordt dat gewoon gezegd. Er zal geen tijd meer zijn. Dat wil zeggen, geen tijd meer waarvoor. Er is nog altijd, er is nog 1000 jaar en zo. Maar als er geen tijd meer zal zijn, betekent dat een mens op een gegeven moment een tijd lang kansen krijgt, mogelijkheden krijgt om zich te bekeren. Maar op een gegeven moment is het afgelopen. Dat zegt hij hier. Er zal geen tijd meer zijn. Daaruit concludeer ik dat er een aantal oordelen zijn gaan plaatsvinden of gaan plaatsvinden op dat moment voor hen die de tijd hebben gehad en zich niet hebben bekeerd. En dus zullen er een aantal oordelen plaatsvinden, want het is daarmee nog niet afgelopen. Als dus zeg maar in deze tijd, nou ja, zeg maar iets verder, in die 33 jaar, het tweede gedeelte, zeg maar, als daar wordt gezegd er zal geen tijd meer zijn, dan vindt op aarde, laat ik er nog een bij doen, vindt er dan een oordelen plaats. Maar ondertussen moet Johannes tegen de rest prediken. Er zijn nog meer mensen die niet, wat we ook lazen, die niet door die oordelen zijn omgekomen. Dit 10, dat staat natuurlijk achter 9. Maar ik stel me zo voor dat het eigenlijk tegelijkertijd plaatsvindt. Terwijl die oordelen daar plaatsvinden, donderslagen enzovoort. Zien we aan de andere kant dus dat God op een gegeven moment zegt, er is geen tijd meer, dus hij gaat die oordelen uitvoeren. Maar het boek heeft hij apart bewaard voor zijn dienstknechten, in dit geval voor Johannes, om nog weer verder te prediken. Voor de mensen die er dan nog zijn, die nog niet kennelijk de boodschap gehoord hebben. Want als men de boodschap niet gehoord heeft, dan betekent dat dus dat je niet strikt genomen kunt zeggen dat ze ongelovig zijn. En dan zijn ze onwetend. En ze zullen gevangen zijn genomen in wat voor visies en gedachtegang. Dus ze komen met de predikers, in dit geval met Johannes, in aanraking. Er zal geen tijd meer zijn. Maar in de dagen van de stem, van het geluid van de zevende engel, als die bazuinen zal, dus de zevende bazuin, dan zal het mysterie van God, verborgenheid van God, mysterie van God, voltooid zijn, niet worden, voltooid zijn. Beter nog is het te vertalen, als ik het in het Grieks heb gelezen, wanneer hij bazuinen zal, dan is het mysterie van God voltooid. Dat is wat er eigenlijk staat. En wanneer bazuint die zevende engel, eventjes doorgaan, dat is hoofdstuk 11, vers 15. Dat mysterie Gods, dat bestaat uit de tijd van de opstanding, de gemeente en Israël tot daaraan toe. Mysterie Gods. Mysterie is eigenlijk niks anders dan dat God de dingen van twee naar één brengt. Dat is altijd als je het woord mysterie of verborgenheid opzoekt. Deze verborgenheid, Jood en Heiden zijn één. In Christus, in de gemeente. Met andere woorden, verborgenheden, dat we zeggen zo groot het woord mysterie onderstaat, betekent dat God alles wat er nog in tweeheid is, maakt in een situatie van eenheid. En dus betekent dat het mysterie van God die tweeheid weghaalt, dus de opstandigheid enzovoort weghaalt, en alles maakt tot eenheid met hem. Dan is dat voltooid. En als dat voltooid is, kan dus het duizend jaar beginnen. Want dan is er de Satan gebonden, dan is er die tweeheid voorlopig niet meer. En is het zo dat hij zijn werk als vredevorst nu verder kan doen. Dan is dat mysterie Gods voltooid. Maar daarvoor moet dus opstandigheid, vijandschap uit de weg geruimd worden. Moet afgoderij en alles wat men daar doet waar men zich niet van bekeert uit het eind van hoofdstuk 9, dat moet verdwijnen. En dus betekent dat dat er dus nog mensen over zijn die ook weer de prediking moeten horen en daarop zullen moeten gaan reageren. En dat zien we dus ook staan. Wanneer dus die bazuinen zal, die zevende engel, daar zijn we nog niet aan toe, we zitten nog bij die zesde, zeg maar. Dan zal dat mysterie van God voltooid, dan is dat mysterie van God voltooid. Zoals hij zijn dienstknechten, de profeten, heeft verkondigd. Dat is apart. Wie zijn die dienstknechten die dus weten op een gegeven moment dat dat mysterie voltooid is? Wie zijn die profeten aan wie dat gezegd is? Kennelijk. Nou ja. Ja, die 144.000, ja. Die 144.000, die weten dat. Die weten dat op een gegeven moment het mysterie dan voltooid is. Daar gaan ze dan ook voor. Ze gaan voor God, want dat is de boodschap die gebracht moet worden. En dat zijn die profeten. Aardig is overigens even om Amos erbij te halen. Amos 3 vers 7 voor deze tekst. Het is een klein profeetje. Hosea, Joël, Amos, Obadja. Dus achter de grote profeten, Amos. Amos hoofdstuk 3, vers 7. Vers 6 neem ik ook even bij, want dat kun je zo geweldig makkelijk anders interpreteren. Er zijn dus mensen die zo'n tekst dus inderdaad, vooral in zware kringen, ontzettend verkorten. Zal de bazuin in de stad Jeruzalem dus geblazen worden, zodat het volk niet siddert, zo van nu gaat het gebeuren, de vijand komt. Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet? Oh, ja, zie dus, de Heere doet vaak ook kwaad. Hij doet niet alleen goed, maar hij doet ook kwaad. En dus betekent dat, ja, dat je maar moet afwachten en zul je God gunstig moeten stemmen om toch voor te zorgen dat je geen kwaad krijgt. En daarmee heb je dus de valse leer die overal in religies wordt verkondigd. Want het kwaad in een stad is niet kwaad, maar het is een oordeel van God wat een mens niet leuk vindt. En waarvan hij zegt, dat is een kwaad, dat is een onheil, want mijn mooie leventje gaat eraan, enzovoort. En dat is juist, ook al beleef je dat niet zo, ook al zullen wij in ons leven dingen meemaken of meegemaakt hebben die een kwaad zijn in ons bestaan, die wij ook als onheil, als vervelend, als naar of als verschrikkelijk ervaren of ervaard hebben, dan nog is het voor God bruikbaar om ons klein te maken, om ons weer eens met beide benen op de grond te zetten, om weet ik wat voor opstandigheid uit ons weg te halen. Dat weet God en dat weet de persoon zelf beter. En het heeft geen zin om dat bij elkaar te gaan bekijken. Het heeft alleen maar zin om de Heer daarin te aanbidden en met elkaar de Heer daarin te danken. Hier is het kwaad wat hier genoemd wordt, is niets anders dan dat de Heer een oordeel uitvoert over ongehoorzaamheid. Eigenlijk is hij helemaal niet uit op de dood van mensen. Hij is uit op de dood van opstandigheid in de mensen. Dat is nogal een verschil. Terwijl heel veel mensen zeggen, als God nou echt God blaast, dan zou hij wel dit en dat. Met andere woorden, dan zou hij zijn aardse leven alleen nog maar prettiger maken. Nou, daar wordt dus absoluut niks van begrepen. 7. Jazeker, gewisselijk, prachtige uitdrukking. Jazeker, de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid, zijn mysterie, je hebt hetzelfde weer, aan zijn knechten, de profeten, heeft geopenbaard. Nou, dat is wat hier dus ook staat. Dan is de verborgenheid Gods voltooid, zoals hij aan zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Dus die weten ook van de dingen af. Die weten wel degelijk af van zaken die in de toekomst gaan gebeuren. Oh, maar je mag niet gaan kijken naar de toekomst en je moet God vertrouwen en alles meer. Waarom zegt de Bijbel die dingen dan? Ze zijn er opdat de knechten, de profeten, degene die knecht van God zijn, ook weten hoe de zaken ervoor staan. Waar je op moet letten en hoe de tijd is. Dat zijn toch zaken die je alleen maar vanuit de geest van God en vanuit zijn openbaring kunt ontvangen. Goed, vers 8. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zei, ga heen, ga weg van die positie waar die is. Neem het boekje, nu staat er wel een boekje, dat is een verkleinwoord, dat geopend in de hand van de engel, dat geopend is, dat N-keurig doorschreven, dat staat niet, in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat, staat er dan. En ik ging heen, ik ging uit naar de engel. En ik zei tot hem, zeggende tot hem, om mij dat boekje te geven. Staat gewoon een infinitief, dus om mij dat boekje te geven. En ik zei tegen hem, om mij dat boekje te geven. En hij zei tot mij, dat is dus de Heer, want die heeft dat boekje in zijn hand. Hè? Neem dat en eet het op. Pak het en eet het op. En dat zal, dat woord, dat zal bitter, dat zal je buik bitter maken. Maar in je mond zal het zoet zijn als honing. Ik heb ooit eens een keer een hele speciaal, ik weet niet meer wat voor soort, maar een speciaal soort honing gehad, gegeten. En dat had dezelfde uitwerking. Melk is een omschrijving voor de boodschap van de eerste dingen. In dat land is een land van melk en honing. Maar honing, dat is een spijs die is zwaar. En daar moet je niet al te veel van eten. Eet niet al te veel honing, opdat het u niet zat wordt. Dat is een boodschap die dieper ligt, die zwaarder ligt. Die namelijk twee functies heeft. Die als je hem proeft, is hij aangenaam in de mond. Mond staat voor het spreken. Het is aangenaam om over te spreken. Het is aangenaam om, als je dat woord, dat boekje, die honing, zeg maar, als je die tot je neemt, als je dat woord tot je neemt, dan is het aangenaam om dat te ontdekken, om daar dus mee bezig te zijn, om daarover te spreken. Maar zo gauw dat functioneren van het eten doorgaat en het komt in je buik terecht, dan wordt het bitter. Buik staat in de Bijbel namelijk voor ons oude mens. Staat in de zaken die in de Bijbel staan voor de oude mens. Er wordt ergens gezegd van Nou ja, Filippenzen 3, laat ik hem even meenemen. Filippenzen 3, vers 19. Als het over een buik gaat. Het gaat over die vijanden van het kruis. Binnen de gemeente is dat dus, gaat het hier om. Vers 17 zegt hij, wordt mijn medenavolgers, broeders, en let op degene die zo wandelen, gelijk je ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen rond, op aarde als gelovigen, van wie ik u dikwijls gesproken heb, maar nu ook wenende spreek, als vijanden van het kruis van Christus. Het kruis van Christus, niet van Jezus, hoor, let op. Het kruis van Christus. Dat heeft te maken met het feit dat wie een volgeling van de Heer wil zijn, moet leren zo te vertrouwen op God dat opstandigheid, zaken die in je leven zijn op de een of andere wijze en die niet conform de wil of het verlangen van God is, dat God die uit jouw leven weghaalt. Alleen het probleem is een beetje dat hij nu niet als een leeuw brult. Hij spreekt zacht als de Heilige Geest en die spreekt en die klopt dan aan ons hart, die klopt aan ons leven en het is maar de vraag of je ook daarop zo georiënteerd bent dat je die klop hoort. En dus ook inderdaad open doet en de Heer ook binnenlaat in je bestaan. Zodat hij ook maaltijd met jou houdt. Nou, zodat er dus een hele innige gemeenschap met hem ontstaat. En velen doen dat niet. Die laten niet de kruisiging, het kruis, over hun eigen oude mens gaan. Die laten niet het woord van God. Het woord van God is eigenlijk een zwaard. Maar als je dat zwaard dus recht optekent, is eigenlijk net een kruis. Dus het kruis is een zwaard, een tweesnijdend scherp zwaard, dat dus ook de ziel uit elkaar haalt van de geest, dat ook echt doordringt in ons hele bestaan. Dat is het kruis van Christus dat over onze oude mens gaat. En waar wij de neiging hebben om ook het onheil te ontlopen, was volk van Israël niet alleen, wij als mens in eerste instantie de neiging ook hebben, gaat de Heer met zijn kruis er dwars doorheen. En gelukkig die persoon of personen die daarnaar luisteren. En die dus ook inderdaad het kruis van Christus aanvaarden. Dat hoort erbij. Want het kruis van Christus is het afsterven van het belang dat ik heb. Zodat de Heer zijn belang in ons bestaan meer en meer tot uitdrukking kan laten brengen. Dat is die honing. Want hier staat dat, vers 19. Die vijanden van het kruis van Christus, hun doel is het verderf. Of hun einde, waar het op afloopt met hen, is het verderf. Hun God is de buik. Dus die God wil zeggen dat het te maken heeft met de aardse dingen. Er staat ook iets verderop, mensen die de aardse dingen bedenken. Dus alleen maar wat tot voordeel van jezelf is. Een buik staat voor dat wat je kunt eten, wat je tot je kunt nemen en dus voor je eigen glorie enzovoort zal zijn. Dus als dat de God wordt. En dat betekent niks anders dan dat die mens juist net de buik die eigenlijk onder het kruis van Christus zou moeten staan, juist net gaan verheerlijken. En dat is dus een verkeerde God. En die God is hun buik. Hier staat het dus ook. Als je dat woord neemt, is het inderdaad pittig voor je buik. Het is niet altijd prettig. Het mooiste is een evangelie te brengen waarbij het gaat om verlossing. En om liefde van de Heer. En omdat hij zo geweldig machtig is enzovoort. En soms, waar mensen altijd zwaar onder het oordeel of de prediking van oordeel hebben gestaan, is dat uitstekend. Want het heeft te maken met die omstandigheid daar. Maar daar waar men geleerd heeft dat de Heer Jezus Christus degene is die liefde schenkt, wordt hij inderdaad helemaal niet zo'n geweldig prettige persoon wanneer het gaat om ons. Wanneer het gaat om een verandering die in ons leven moet plaatsvinden. Dan hoor je dat liever niet. Dan heb je liever ook dat prettige en aangename. En dan zegt God, maar ik wil daar juist met mijn zwaard in snijden. Niet omdat je pijn wil doen, maar omdat het niet zonder pijn gaat. En dus wil ik ervoor zorgen dat die pijn wel een pijn is onder de macht en de kracht van de Heilige Geest. Zodat je het altijd kunt verdragen. Zodat het nooit zwaarder is dan dat wat je aan kunt. Maar dat is een kwestie van vertrouwen. En hier, Openbaring 10, krijgt hij dat boekje en moet hij het opeten. Dus het woord moet hij tot zich nemen. En dat betekent dat hij dus twee functies krijgt. Het is aangenaam voor het spreken, maar het is onaangenaam als het gaat om het overeind houden van mijzelf. Dat is dus bitter. Het is dus bitter en het is zoet. Het heeft dus altijd die twee functies. Het is niet bepaald goddelijk voor de buik. De buik moet dus eigenlijk, wat dat betreft, het zwaard doorheen, opdat het woord zijn werk kan doen naar buiten toe. En dus, vers 10, ik nam dat boekje uit de hand van de engel en ik at het op. En het was in mijn mond zoet als honing. Moet je kijken hoe de volgorde is. De Heer die zegt, het zal je buik bitter maken, dat moet je eerst maar weten. Dan is het nog niet een beleving, maar hij is wel zo eerlijk om het te zeggen. Hij is wel zo eerlijk om, God die is eerlijk en die zegt, als je die weg met mij gaat, dan is dat een smalle weg. Dat is vol verdrukkingen. Er zit een moeite en trouwens, ieder die rechtvaardig wil leven voor God, die zal vervolgd worden. Hoe dan ook. Want dat vindt de Satan hem niet leuk. En naarmate je dus trouwer bent, krijg je daar meer mee te maken. Met opstandigheid, met allerlei zaken. Maar onder de vleugels van de Heer betekent dat je het altijd kunt volhouden. Hier ook. Het wordt bitter, maar aan de andere kant, het is zoet in je mond. En als je het dan neemt, dan zie je dat de volgorde praktisch gezien anders is. Maar voor God gaat het erom dat als die buik bitter wordt, als dat woord bitterheid in die buik tot stand brengt, betekent dat dat de mens die boodschap ook tot zich genomen heeft met die consequentie. Als kun je zeggen, dat lust ik niet. Dan hoef je het ook niet te eten. Dan heeft het ook niks meer te maken met het feit dat het in je buik nog bitterheid, met en als die buik je God is, ja, waarom zou je dat dan nemen? Dan ga je toch niet een boekje van een andere God nemen als die buik je God is. Maar als Jezus Christus komt en zegt, hier heb je het boekje. En dus betekent dat het onaangenaam is voor jezelf. Maar het is aangenaam voor het spreken, dus het is aangenaam voor het hoofd, het is aangenaam voor God. Dan kun je prediken. Dan kun je inderdaad naar volkeren toe. Maar neem je dat niet, neem het niet tot je, dan kan dat niet. Dan kun je alleen maar, in ieder geval niks zeggen, ook iets wat ook maar consequenties zou kunnen hebben. En dus zegt vers 11 tegen hem, je moet opnieuw profeteren tegen veel volken en naties en talen. Let op, hier staat dus niet tongen, want die vier heb je altijd bij elkaar. Hier heb je in één keer koningen staan. Wel in de aardige volgorde. Want het zijn volken, het zijn naties en talen en koningen. Die koningen hebben eigenlijk niet meer zoveel te zeggen. Eigenlijk hebben die volken veel meer te zeggen. Hoe heet die bestuursvorm? Democratie, ja. Dus de democratieën, die hebben het voor het zeggen. En tegen die democratieën moet je optreden. Want er zijn van die pieven die zeggen van, een vorst is niet meer belangrijk, wij heersen. Waarmee dus de hele type van vorst waaruit een volk ontstaat, zo is het in de Bijbel, de eerste, de voorste, die zorgt voor een volk. Dus is die de koning, is die de machthebber over zijn nakomelingen? En als dat velen zijn in nakomelingen en je leeft wat langer, dan is dat dus de koning die ook de wijsheid heeft, omdat hij het leven en alles wat met God te maken heeft, kent. Dus uit Jezus Christus, de eerste koning, komt dus ook verder een heel volk voort. Daarom is hij ook de vorst, daarom is hij ook de voorste, daarom is hij ook vooraanstaand, daarom is hij ook het hoogste. Een vorst op een dak is de hoogste, zijn de hoogste daken, die rondingen erbovenop, dat is het hoogste, is ook een vorst. En hij is in het Engels zou het first zijn, first, maar daarmee ook de eerste. Dus het aardige is dat in het Hebreeuws is dat tsaar. En in het Russisch heet het dus ook zo. En dat is ook een vorst. En betekent dat alles te maken heeft met de hoogheid van de Heer. En die vorste, die zorgt voor nakomingschap. En daar is helemaal geen sprake van democratie. Het volk hoort die vorst gehoorzamen. Maar als je, hoe verder je van God afgaat, hoe verder je dus eigenlijk je eigen menselijke zin wil doordreven van de meerderheid, hoe minder belangrijk het hele begrip vorst wordt. En dat moet ook, gezien het feit dat de Satan straks komt, dat moet er ook uit weg. Want er is er nog maar één die op een gegeven moment straks de vorsten wil aanstellen. Dus hij moet de hele denkwereld zo omvormen dat democratie en alles, dat zoveel mogelijk naar voren komt. Daar waar het volk het voor te zeggen heeft. En ja, dan ga je democratie brengen in landen die er van huis uit helemaal niet gewend zijn. Dan hebben ze een soort vrijheid. Met alle gevolgen van dien, waarmee ze dus het begrip vorst helemaal niet meer begrijpen. Natuurlijk is het zo dat je ook veel machthebbers hebt gehad al en hebt die dus die macht misbruiken op alle mogelijke manieren. Maar het neemt niet weg dat de neiging van de mens om die bovenaan staat altijd datzelfde is. Hij zal niet graag zijn positie willen verliezen op wat dan ook. Dus hij zal er alles aan doen om hem te houden. Een prachtig voorbeeld, zei het een beetje vervelend, is natuurlijk bijvoorbeeld Assad in Syrië op dit moment. Die wil ook kort wat kost zijn positie houden. Dus nou, als er mensen in opstand komen, dan zijn ze dom. Wat het hoort niet doen, want hij is de vorst. Kijk, dat is natuurlijk een verkeerde toepassing en helemaal niet meer in overeenstemming met zoals God het vorst zijn bedoelt. Maar zo gaat de Heer wel in die 1000 jaar ook werken. Hij bepaalt het en de mens krijgt een enorm stuk genade, krijgt een enorm stuk leven. Maar uiteindelijk, hij als de God van de eeuwen, de eeuwen, hij bepaalt het. Is het tot zover. Dick, zou je met ons willen afsluiten?
Ja. Trouw God en Vader in de hemel. Wat heerlijk is om uw woord zo te horen. En dat heerlijk met elkaar in de diepte in te gaan. Dat is een rijke en grote zegen. En daar wil ik u voor danken. Dat wil ik u danken voor de zegening van deze avond. Want elke dag, Vader in de hemel, is genieten met u. We bidden u dat u ons steeds de geest openzet, dat u het woord volledig mogen begrijpen. Dank u wel daarvoor. We vragen u met ons mee te gaan als we straks weer naar huis gaan. Amen.
Iemand voorstel gewoon niet?